Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De heerschappij is aan de Zoon, wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt. Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken? Wie zal hem tegenspreken die voor zijn kerk het pleit beslecht? We zingen om deze hemelvaart dag. Gezang 229, vers 1, 3 en 4. Zingen daarna Psalm 68, vers 6. O stoet van wie het heil bevocht en grote overwinningstocht, o Heer, die zijt geprezen. Zesde vers van Psalm 68. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Heere almachtige God, die in de hemel troont en aan wiens rechterhand zit de gezalfde, wij bidden u dat gij ons helpt om uw naam te verheerlijken in het spreken, in het zingen. Dat heel deze dienst staat in dit teken van de eer aan u, de lof die gij waardig zijt te ontvangen. Omdat gij voor uw schepping, voor uw heiligen, in het krijt bent getreden. Dat gij de grote strijd bent aangegaan en voor ons overwonnen hebt. Uit onbegrijpelijk grote liefde. Wij bidden u dat u door uw Heilige Geest ons doen verstaan wat gij in uw woord tot ons spreekt, omdat we de rijkdom van uw evangelie nog weer meer gaan zien. Vervul ons met de schatten die gij gratis uitdeelt,
Breek af
wat in de weg staat. Onze hoogmoed, de muren die wij zelf bouwen.
Zodat wij niet anders kunnen dan u stamelend onze lof brengen en ons voor u buigen, ons leven geven in uw hand, totdat gij ons voert naar huis. Wees zo met uw zegen hier en overal daar, waar in de huiskamers gemeenteleden met ons verbonden zijn, onze broeders en zusters. Zegen ons allen, in Jezus' naam. Amen. We lezen de Heilige Schrift, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 12 vanmorgen. Hoofdstuk 12 van het boek Openbaring. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens, en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mee en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal voeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetend dat hij weinig tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom om haar door de stroom te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar geslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. De tekst voor de prediking vindt u in vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Eer we daar samen over nadenken, zingen we nog Psalm 89, vers 9 en 10. Altijd hebt gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd. Psalm 89, vers 9 en 10. De prediking sluiten we aan met gezang 230, vers 1, 2, 3 en 4. De eerste vier versen van gezang 230 na de predikingsles. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie is zo veelomvattend, alles wat God gedaan heeft in Christus. Het is zo rijk, er zijn altijd wel weer nieuwe facetten. Altijd weer nieuwe kanten aan die je nog nooit eerder had ontdekt. Het is net, denk ik soms als met een wijd panorama dat zich voor je ogen uitstrekt. Het is wel steeds hetzelfde panorama, maar als je je maar een paar meter verplaatst, dan zie je al die nieuwe dingen die je op die plek waar je daarnet stond niet kon zien. En van dat hele panorama maakt ook de hemelvaart van Christus Jezus deel uit. En daar hebben we ook vanaf verschillende gezichtspunten in het verleden naar gekeken. En de ene keer vielen dan je ogen op de zegenende handen van Jezus, terwijl hij van de discipelen opvaart, afscheid neemt. En de blijde wetenschap die daar dan aan is verbonden, te weten dat die handen nog altijd zegenend over ons zijn uitgestrekt. En een andere keer, dan trof je juist de heerlijkheid van Christus, dat hij gekroond werd als koning in de hemelse gewesten, en dat hij koning zijn zal ook in eeuwigheid. Weer van een andere plek afgezien, bijvoorbeeld vanuit het boek der Hebreeën, dan valt juist op hoe Christus als de grote hoge priester zijn verzoenend bloed brengt voor de Vader, voor God, zodat ook wij door deze hoge priester verzoend voor het oog des Vaders mogen staan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En nu vanmorgen zien we dit deel van dat panorama vanuit hoofdstuk 12 van de Openbaring aan Johannes. En dan zien we nog weer andere dingen. En ook dit wordt ons vanmorgen verteld, opdat deze feestdag werkelijk als een feestdag door ons zal worden beleefd. Ook dit deel van het panorama mogen we met ogen, oren en harten indrinken tot versterking van ons geloof. En om elkaar te bemoedigen onderweg. Johannes ziet een nieuw visioen. De eerste van een nieuwe serie visioenen. Hij vindt ook een zekere accentverschuiving plaats ten opzichte van het voorafgaande. Tot nu toe immers werden onze gedachten toch steeds weer gericht op dat gebeuren daar voor de troon, waar het lam de boekrol had genomen en stuk voor stuk één voor één de zegels daarvan brak. En de gevolgen daarvan, van het breken van die zegels, dat strekte zich uit, het werd beschreven, tot in hoofdstuk 11. Maar nu krijgt ook Johannes, als het ware vanaf nog weer een andere plaats, de wereldgeschiedenis te zien. En van daaruit ziet hij veel preciezer dan eerst waartegen de strijd nu feitelijk gaat. Tot nu toe zagen we wel hoe de gemeente van Christus, hoe de getuigen, datzelfde woord kan ook met martelaar worden vertaald, althans ons woord martelaar komt daar vandaan, getuigen en martelaar, belijden en lijden, heeft heel nauw met elkaar te maken. We zagen hoe die gemeente van Christus leed in de wereld. We hoorden wel, hoofdstuk 9, van een gevallen ster. Een engel, een gevallen engel en van demonen. Maar we kregen er niet helemaal zicht op wat dit nu allemaal was. Maar nu ziet Johannes wie dat is of wat dat is, waardoor of door wie, dit alles wordt teweeg gebracht. En daar gaat het in het vervolg van de openbaring over. Allereerst ziet hij een vrouw bekleed met de zon. Ik kan je nauwelijks voorstellen, bekleed met de zon. De maan onder haar voeten. 12 sterren op haar hoofd als een kroon. Een vrouw die zeer majesteitelijk uitziet, maar hoe majesteitelijk ze ook is, ze lijdt, ze schreeuwt het uit in barensnood. En het is niet moeilijk om daarin te herkennen het volk van God. Dat is die gemeente des Heren. Door alle tijden heen, oud-testamentisch en nieuw-testamentisch, kerk en Israël samen. Een vrouw in barensnood, een vrouw op de vlucht, een vrouw in blijvende verwachting, door alles heen, verbonden met haar kind, dat tegelijk haar kracht en haar heil is, haar heiland. En dan ziet Johannes die andere gestalte, een geweldige macht tegenover de kerk, met de grote hoofdletter. Dit is de macht die al dat lijden teweeg brengt. En zoals hij het volk van God zag als een vrouw bekleed met zon, maan en sterren, maar we heus wel snappen dat de kerk er zo in werkelijkheid in deze wereld niet letterlijk zo uitziet, en nochtans majesteitelijk is, maar ze ziet er zo niet letterlijk uit. Nou, zo ziet Johannes ook die geweldige antimacht die in onze wereldgeschiedenis, zeg maar rustig, tekeer gaat. Hij ziet die macht als een draak. Een grote rode draak. Met 7 koppen, 7 weer een volheid, dus met een enorme denkkracht, een enorm intellect. En met 10 horens, ook een volheid, een enorme stootkracht. Al zou ik, mag misschien niet, maar zou je haast ondeugend zeggen dat zijn kracht dan toch groter is dan zijn intellect. En tenslotte dus toch een domme kracht. Maar het is een gruwelijke macht. Je moet er best voorzichtig mee zijn. In geloof mag je dat denk ik toch wel zeggen. En hij heeft 7 kronen. Dus hij heeft een geweldige heerschappij. Een grote wereldheerschappij. Politieke heerschappij ook. En een derde deel van de sterren gaat met hem mee. Sleurt hij mee in zijn gevolg, in zijn staart. Een derde deel der engelen. Wie deze draak is, die voor de vrouw staat. Johannes vertelt het in vers 9, onomwonden. Het is, zegt hij, de oude slang. Die genoemd wordt duivel en Satan. En die de hele wereld verleidt. De vrouw en de draak. De vrouw en de slang. Ons maar al te vertrouwd, denk ik, in feite. Deze twee tegenover elkaar. In Genesis 3 al klinkt het. Ik zal vijandschap zetten tussen u, de slang, en de vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen. Gij zult het de hiel vermorzelen. En Johannes ziet dat. Hij ziet die woorden in zijn wereldomvattende betekenis. Hij ziet het in heel zijn omvang, in eeuwigheidsdimensies ook. Hoe de slang, hoe de draak voor de vrouw staat, om zodra haar zaad geboren wordt, dit zaad, dit kind te verslinden, eer het hem de kop zal vermorzelen. Zoals God had gezegd. Dat is het grote dreigen tegenover de vrouw, tegenover het volk van God, dat je in het hele Oude Testament kunt proeven, vooral daar waar het volk Amalek opduikt. De macht van deze slang, zijn verdorven intellect, zijn heerschappij over de aarde is enorm. Die vrouw en haar kind, ze lijken geen schijn van kans te hebben. We herinneren ons ook wel hoe de duivel aan Jezus, toen hij, weet wel, Jezus verzocht in de woestijn, hoe hij toen aan Jezus alle koninkrijken der aarde aanbood. Ook dat typeert zijn ontzaglijke macht. Hij beheert dat dan toch allemaal maar. Maar dan gebeurt er iets, vertelt Johannes, dat alles anders maakt. Dan gebeurt wat beslissend is voor de hele wereldgeschiedenis. En dat is wat wij op deze Hemelvaartsdag gedenken, vieren vandaag. De braak kan de profetie van Genesis 3 niet ongedaan maken. Als de vrouw haar kind baart, als uit Israël het volk van God, de Messias, Jezus, geboren wordt, dan wordt dit kind plotseling weggerukt naar God en zijn troon. Nou, je knippert even met de ogen als je dat zo, denk ik, in één vers leest. Wij met onze dagen en nachten en onze Pontiac horloges, uren en minuten. We zijn even helemaal ondersteboven. Als de tijd zo ineen krimpt vanuit het eeuwigheidslicht dat over onze geschiedenis valt, de geboorte van Jezus in Bethlehem en de hemelvaart worden hier in één adem verteld, genoemd, als was het allemaal op één en hetzelfde moment, als zat daar geen mensenleven tussen, en alles wat Jezus geleden en gedaan heeft, het zomaar in één keer verteld. Het geeft nog eens aan hoe gevaarlijk het is om de openbaring te lezen als een spoorboekje per jaar. Plotseling wordt hier gezegd. Het gebeurt achter elkaar. Plotseling, met de bedoeling ook, eer de draak dit kind kon verslinden, werd het al weggerukt naar God en zijn troon. En dat, ja, dat is beslissend geweest. Dat is beslissend geweest voor deze wereld, voor heel de geschiedenis, voor de kosmos. Want dan wordt iets verteld van de gevolgen van deze hemelvaart van Christus, Gods gezalfde. He, u weet, Christus, dat woord betekent ook gezalfde. Ja, wie had dat gedacht? Had u dat gedacht? Dat hemelvaart iets met oorlog te maken had. Er is een oorlog in de hemel geweest. Een oorlog in de hemel. Wat dat is, hoe dat is toegegaan, wat dat betekent heeft, dat gaat mijn beperkte verstand te boven. Maar het staat er, de hemelvaart van Jezus heeft een oorlog in de hemel betekend. Ontketend. Een oorlog waarvan niets anders de bedoeling geweest kan zijn dan dat de duivel, de draak, heeft geprobeerd toch de komst van Jezus voor de troon ongedaan te maken. Daar is gevochten, hoe moet je je een oorlog tussen zulke machten voorstellen? Daar is gevochten tussen Michaël en zijn engelen, met de draak en zijn engelen. En in die oorlog is de draak verslagen en uit de hemel geworpen. Geworpen op de aarde, uit de hemel. En nooit Nooit meer kan en mag hij daar terugkomen. Zijn plaats is in de hemel niet meer gevonden, zegt Johannes. De hemelvaart van Jezus betekende de uitvaart van de Satan. Hemelvaart en uitvaart. We moeten met elkaar bedenken wat dit inhoudt. We krijgen het allemaal niet precies in onze greep. We begrijpen er lang niet alles van. Maar we wisten al uit het Oude Testament, denk maar aan het verhaal van Job, dat de Satan een macht was die over heel de aarde rondging als een verleider, een vernietiger, een hinderaar, een mensenmoorder van de beginnen. En vrij toegang had tot de hemel. Die, als je je dat zo mag voorstellen, die mee aanzat bij de beraadslagingen Gods. En dat deze draak alles probeert kapot te maken wat God heeft geschapen, we wisten het. Wat is er over van de goede schepping van God? Maar het ergst van al, ja, want dat is voor de heiligen, voor het volk van God, het ergst van al. Deze draak had er geen groter plezier in dan voor de Almachtige te verschijnen als een aanklager van alle heiligen. Hij bracht iedere zonde en ongerechtigheid voor God. Geen groter plezier voor hem dan aan de schepper te vertellen dat er geen enkel schepsel was dat hem diende, dat goden gehoorzaamt. En niets was en is erger voor mensen die met vallen en opstaan proberen om God wel te gehoorzamen, die God toch willen dienen, die werkelijk, waarlijk Israël, waarlijk christen willen zijn. Niets is erger dan te weten dat je voor elke misstap aangeklaagd wordt. Dat iedere misstap, dat elke zonde je dieper in de schuld brengt voor God. En er was niets aan te verhelpen, er is niets aan te doen. Want dat is het satanische van Satan. Hij heeft gelijk. Hij heeft op een satanische manier gelijk. Hij weet dat God heilig is. En hij weet dat de Allerheiligste op zijn troon niet anders kan, krachtend zichzelf, dan alle onheiligheid veroordelen. Satan eist daar in de hemel als een aanklager op grond van Gods eigen woord het oordeel over alle mensen, hun vernietiging, omdat niemand God dient om niet zomaar. Niemand dient God om niet, zelfs niet één. Ook Job niet. Dat is het aangrijpende van het hele boek Job. Dat is de strijd die daar heerst. En God kon niet anders dan Satan gelijk geven. En als wij de stem van Satan in ons geweten horen, zie je wel, heb je het weer gedaan. Het is niet voor jou. Jij bent ook geen kind van God, denk dat maar niet. Dan moeten ook wij hem gelijk geven, als we die stem horen. In principe althans. Want dit is nu wat met hemelvaart gebeurt. En dit is nu wat alles verandert. Met hemelvaart verschijnt daar één mens voor God, een waarachtig mens, geboren uit die vrouw, die namens die vrouw, dus die namens heel de kerk voor God staat, voor alle heiligen, die daar staat als een rechtvaardige. Daar is ineens in de hemel één die voor allen borg staat. Die allen rechtvaardig maakt. Die de heiland, die de zaligmaker aller harten is. En dan moet dus ineens de aanklager, de draak, hij moet verstommen. Hij heeft niets meer te zeggen. Hemelvaart, dat is zeker ook dit. Dat het stil wordt in de hemel. En dat is de heerlijkste stilte die je je kunt voorstellen. Als je dat nou weet, al die stemmen die ook jou, u wellicht, in je geweten aanklagen, ze bereiken de hemel niet meer. Om Jezus wil, telt die stem niet meer. De aanklager van alle mensen, de draak, heeft in de hemel niets meer te vertellen. Sterker, hij is eruit gegooid. De hemelvaart van Christus werd zijn uitvaart. Dat is muziek in onze oren vandaag. Er is nog maar één stem in de hemel. De stem van Christus. Onze borg, de pleiter, de voorbidder voor de zijne. De duivel is verslagen, overwonnen door Christus, overwonnen door Michaël en zijn engelen. Michaël, die naam betekent letterlijk: wie is als God? Inderdaad, wie is als God? Wie is als deze God, onze God, die de aanklager tot zwijgen heeft gebracht door zichzelf onder zijn aanklacht te stellen in Jezus Christus. En toen had die aanklager niets meer te vertellen. Er was ineens niets meer op aan te merken. Deze God, die de aanklager de mond heeft gesnoerd door hem te laten uitspreken. Zoals Jezus gedaan heeft. De duivel tot het eind van zijn leven heeft laten uitspreken. Maar al zijn woorden bleven loos. Want Jezus was en is en bleef de rechtvaardige. Wie is als God? Wie is als deze God die de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zichzelf in zijn Zoon gegeven heeft, opdat ieder die nu in hem, in Jezus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, triomfliederen gaan dan door de hemel op deze dag, op die dag van de hemelvaart. Nu is verschenen, wordt daar gezongen, het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van de Christus, de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, de draak, die hen dag en nacht, zo ging dat door, die hen dag en nacht aanklaagde voor God, hij is neergeworpen, hij is eruit gegooid. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat is het evangelie van vanmorgen. De rijkdom die onze ogen streelt en die het hart verkwikt, verheugt bij het zien van dit panorama. De draak is er nog wel. En hij gaat rond als een briesende leeuw, zegt Petrus. En geen wonder. Hij weet dat de tijd kort is. En ziedend was hij al na zo'n uitvaart. Maar u mag weten dat hij u in wezen niet meer maken kan. In geloof in Jezus Christus, door zijn bloed, zijn we veilig. In de doop is Jezus' hand, is zijn zegel op ons gelegd. Geloof dat alleen. Geloof dat alleen. Houd dat vast. Als stemmen of als schuldcomplexen, als gewetenslasten je pijnigen, als de draak zegt, het is niet voor jou, geef je maar aan mijn macht, in mijn macht. Geloof dat niet. Hij is de misleider. Hij is de leugenaar van de begin. In de hemel wordt zijn stem niet meer gehoord. Ieder die gelooft in Jezus Christus, die wordt behouden. Die zal eeuwig voor God bestaan. Dat is de waarheid God. Romeinen 8. Wie zal uitverkorenen God? Wie zal ons beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal dan veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is de opgewekte. Die aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. En wat zal ons dan scheiden van de liefde van hem? Niets en niemand. Bij alle vervolging die de draak inzet, al die hele wereldgeschiedenis lang, al die 1260 dagen, zo wordt dat genoemd, zijn maanmaanden, 1260 dagen, of 42 maanden, of 3,5 jaar, beter gezegd 3,5 tijd. Je komt het steeds in deze hoofdstukken tegen. 1 tijd plus 2 tijden plus 1/2 tijd. Tijd, tijden, halve tijd. 3,5 tijd. Het is heel de wereldgeschiedenis die ook de kerkgeschiedenis is. Als we worden verdrukt, als we uit de samenleving worden gedrukt, als er geen plek voor ons is, we er niet bij horen, als we de woestijn, de verlatenheid in worden gedrukt, de draak kan ons niet uit Christus' hand meer roven. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. De draak, hij heeft er zelfs geen zicht op. Hij begrijpt zelfs het geheim van de woestijn niet, zegt Johannes. Hij denkt, zo is dat bij de draak, dat komen we ook later nog wel tegen bij Babylon. Hij denkt dat alleen welvaart mensen lokt en vasthoudt. Hij denkt dat een Abraham zal bezwijken. Daar hebben we in de tijd met elkaar over gehad. Hij denkt dat een Abraham zal bezwijken als hij zich zomaar ineens de koning van heel Kanaan kan noemen. Maar Abraham kiest voor de brood en wijn van Melchizedek. En Israël wordt juist in de woestijn onderhouden door het manna en daar begeleid door de wolk en de vuurkolom. En wij vinden juist, hoe ver we ook worden weggedrukt, en al zouden voorgangers worden gevangen genomen en gedood, de gemeente vindt toch steeds aan het avondmaal, al zou ze ook verder niks meer hebben, aan het avondmaal het enig nodige om van te leven. Brood en wijn, lichaam en bloed van onze Heere Jezus Christus, voor ons gebroken en vergoten, tot verzoening van al onze zonden. En niemand die aanklaagt bij God. Juist in het hart van de woestijn zingen we, verkwikken en laven ons zijn hemelse gaven. Hij wil ons versterken met brood en met wijn. Zouden we dan vandaag niet juichen? Zou ik, sterveling, mij niet buigen? Nu gij, hoogste majesteit, u verheft in heerlijkheid, zie ik u ten hemel varen, held van God, gekroond weldra, binnengehaald door blijde scharen, engelen zingend gloria. Zou ik, Heer, mij dan niet buigen? Zou ik niet van vreugde juichen, nu het hemelsfeest begon, nu mijn koning overwon? Amen. samen danken en bidden. Heer onze koning, gij alleen zijt waardig te ontvangen kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en prijs en lof. U roemen de hemelse legermachten, u loven alle martelaren en belijders, gij zijt de Heer. U aanbidden wij, die ons geroepen hebt tot uw gemeente op deze aarde. Gij hebt ons de deur open gedaan en niemand kan die sluiten. Gij zijt het hoofd en wij behoren aan u toe als uw leden. Gij zijt ons leven, onze troost en onze hoop, gisteren, heden en in eeuwigheid. Op u wachten wij, dat gij uw heerlijkheid openbaart in de wereld en dat uw overwinning alle machten van de hel teniet doet. Op u wachten wij, dat ook ons leven met u geopenbaard wordt in heerlijkheid. Wij roepen u aan, hoge priester en voorspraak van uw gemeente. Neem ons aan, bedek onze tekortkomingen met uw volheid, onze zwakheid met uw kracht. Regeer ons door uw Heilige Geest en geef ons altijd en aan alle plaatsen vrijmoedigheid tot de belijdenis van uw heerlijke naam. Leid gij onze zaak, eeuwige koning, en vervul uw belofte in het bijzonder aan de hulpelozen, aan de aangevochtenen, de zieken, de vervolgden. Laat de ganse wereld vervuld worden met uw roem en laat uw woord ook in ons volk zijn loop hebben totdat de dag komt dat alle volken voor u knielen en alle tong belijdt dat gij de Heere zijt tot eer van God de Vader. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven die bestemd zijn voor de kerkvoogdij. De bloemen worden vanmiddag gebracht naar de Egmondshof en zijn bestemd voor het echtpaar De Geus van de Linde, Lijnzaadstraat 5, die 60 jaar getrouwd zijn. Wij zingen tot slot met elkaar gezang 14, vers 1, 3 en 4. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Gezang 14, eerste, derde en vierde vers. hele fijne dag allemaal, deze feestdag. Gaat alle heen, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.